Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Dat ze onbewust hebben geleerd dat je liefde pas krijgt als je er iets voor doet. En dat is een totaal verkeerd beeld. Je hoeft niet iets te leveren en dan pas liefde krijgen. De liefde is er namelijk altijd onvoorwaardelijk voor je. Het zit in je. En dat mag je voor jezelf hebben en daarna voor de rest van de wereld. Maar we hebben een soort van geleerd in onze jeugd van, oh, als we goed presteren op school, dan zegt mijn vader tegen me, goed gedaan, schat, ik ben trots op je. Dat is dan de vorm van liefde. De erkenning. Maar dat is in basis geen liefde.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Als we het over verslaving hebben, hebben we het ook over het brein. Want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welk gedrag of welk middel je ook gebruikt, het heeft een hele grote impact op je brein. En iemand die daar alles over weet en een expert is en vandaag mijn gast is Charlotte Labbé.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. En fijn dat je hier bent. Nou, als je Charlotte nog niet kent, dat zou gek zijn. Maar zij is auteur, zij is, ja, moet ik zeggen, brain balance expert.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
Ja, je hebt een academy, je doet enorm veel op het gebied van, wat doet je brein? Wat is de impact op je leven? Wat gebeurt er al met overprikkeld brein? Je hebt 9 boeken geschreven.
Klopt,
dat is best veel.
Heel veel. Kan ook een verslaving zijn.
Kan ook. Ja. Maar goed, dat is wel om natuurlijk, omdat jij het heel belangrijk vindt. Hè? Want het brein, om het maar even met de grap te zeggen, speelt een hoofdrol in ons leven.
Ja. Absoluut.
Want je brein is natuurlijk waar heel veel gebeurt. Hè, wat ook geconnect is met je mind, met je gevoel. En als je brein niet goed werkt, dan werkt het helemaal niet zo goed. Ja. En nou is het uitgerekend bij de doelgroep en de mensen die hier naar kijken. Dat zijn mensen natuurlijk zelf met een verslaving of mensen met middelenmisbruik. Maar ook heel veel naasten.
Ja.
Die hebben daarmee te maken. Maar er is ook nog best weinig over bekend. Kan jij zeggen van een gezond brein, daar horen natuurlijk geen alcohol, drugs en allerlei dingen in thuis?
Nee, liever niet. Kijk, hoe puurder we het brein behandelen, voeden letterlijk, ja, hoe gezonder het voor je kan functioneren. En eigenlijk alles wat, nou ja, niet natuurlijk is, en dan kun je zeggen, ja, er zijn natuurlijk ook natuurlijke middelen die bepaalde effecten hebben op het brein.
Ja.
Maar als we het echt hebben over alcohol, drugs, verslavende middelen, maar ook medicijnen, want ook daarin zit een stuk verslaving, heeft dat een groot effect op ons brein, op de werking van het brein, de afgifte van de neurotransmitters, de hormonen. En eigenlijk kun je ook wel stellen hoe minder gezond het brein is, dus hoe minder die balans in het brein zit, hoe sneller we gaan hangen naar toch de externe behoefte om te gaan vullen wat we eigenlijk willen voelen, maar niet in onszelf voelen. Dan pakken we iets van buiten om dat in te gaan vullen.
Nou, dat ken ik als geen ander.
Ja.
Ja. He, maar niet alleen ik. En dat is natuurlijk ook, we hadden het er net al even over, dat is natuurlijk ook de tijd waarin we leven, de wereld waarin we leven. Alles is eigenlijk te veel voor veel mensen. Er is weinig rust, zeg maar, geen rust.
Ja.
Als je gewerkt hebt, dan gaat de telefoon, de e-mails, de dingen. Dus hoe overprikkeld kan je raken? Dus heel veel mensen, en ook jonge mensen, de druk is hoog, zoeken steeds vaker hun heil tot ontspanning in middelen of gamen of gokken of wat dan ook.
Ja. Ja, even niet hoeven voelen. Letterlijk even uittunen uit de situatie waarin je zit. En Nederland, maar ook de wereld daarbuiten, wordt steeds overprikkelder.
Ja.
Het zenuwstelsel, het hoofd, maar ook de darmen en het hart staan gewoon continu op standje aan. En we weten niet hoe we moeten afschakelen. En als er dan een middel is, of dat het nou dat glaasje wijn is of een biertje, wat we heel normaal vinden, om dan te helpen, om toch te ontspannen, wordt dat op een gegeven moment een gewoonte.
Ja.
En dat is wel wat je ziet in de maatschappij. En het wordt steeds meer en heftiger. En ja, daar verbaas ik me wel eens over. Als ik om me heen kijk of als ik gewoon naar de wereld kijk, dat ik denk, jeetje, we vinden het allemaal maar normaal. Maar is het wel zo normaal?
Ja. Nou ja, had ik het laatste over normaal, bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Maar normaal is de norm. Hè? Dus als iedereen het doet, of heel veel mensen, dan wordt het normaal.
Ja.
Dat is eigenlijk,
Maar dat is toch wel schrijnend als je het hebt over drugsgebruik. De hoeveelheid drugsgebruik in Nederland is enorm.
Ja.
Dat de norm is.
Ja.
En je ziet het overal. Je ziet het op de hockeyvelden, je ziet het op voetbal. Je ziet het bij atleten die op hoog niveau sporten. Ja. Je ziet het bij artsen die gewoon op maandag een operatie staan uit te voeren. In het rechtssysteem gebeurt. Het gebeurt overal. Het is niet dat het... Het zijpelt zeg maar de hele samenleving door. En daar schrik ik wel eens van. Dat ik denk, ja, het is niet... Je kunt het ook niet pinpointen of framen in één zijnde doelgroep. Er zijn jongeren van 10, 11, 12 jaar die al drugs gebruiken.
Ja.
En dat vind ik wel heel heftig. Want het brein is A, nog helemaal in de ontwikkeling. B, jongeren hebben geen idee wat ze zichzelf aandoen. Voor je het weet, heb je inderdaad te maken met een verslaving. En er is gewoon zo weinig eigenlijk ondersteuning daarop. En dan heb ik het ook over preventief kennis delen op scholen bijvoorbeeld.
Ja.
Wat gebeurt er nu eigenlijk? En het is zo onschadelijk is het dus niet, maar ook niet onschuldig. Toch wordt het wel zo gezien.
Ja. Nou ja, en dat is heel sterk dat je dat zegt. En zo sta ik er ook in. Het verbaast mij gewoon anno 2024, we gaan richting 2025. Er is wel wat voorlichting op scholen, maar minimaal. En er wordt ook natuurlijk een beetje, denk ik, lacherig over gedaan in de klas, denken ze. En soms werkt het ook net averechts op, dat ze denken, oh, dit is er ook. Oh, dat is dan. Dan gaan ze rond met zo'n koffer met allemaal pillen en poeders.
Ja.
Maar wat mij altijd verbaast is dat in de media hoor je eigenlijk alleen maar... Nou, een of andere grote drugsbaas is opgepakt of criminaliteit, dat zie je dan wel. Maar wat het doet met iemand, wat het doet met iemands gezondheid, zijn leven, de impact op je hart, je ziel, daar hoor je eigenlijk niks van. En,
is het daarmee een soort ondergeschoven kindje? Vinden we het lastig om hierover te praten? Is verslaving een onderwerp wat we vermijden in de maatschappij?
Ja, 100%.
Ja.
En wat het ook is toch nog steeds de gedachte... jij hebt hem zeker niet, maar ja, de verslaafde, dat is
iemand die in de goot ziet
de lowlife, de onder de brug liggende, nou ja, geen huis enzovoort, geen tanden in mond.
Ja.
En dat is echt onderzocht, dat is maar 10-15%, dus van de 100% mensen die er verslaafd zijn. Dus de rest is inderdaad in ontkenning, herkent het niet, hoogfunctionerend, wat jij zei, artsen, advocaten, nou ga zo maar door. Atleten.
En vinden het dus normaal.
Ja.
Ja.
Ja. En mensen zien, weet je, dat is het moeilijke met verslaving, dat het als niet zodanig wordt herkend, omdat je vaak heel lang nog kan doorgaan.
Ja, precies. Nou ja, en als we hem breder maken, want die discussie heb ik ook wel eens met mensen, als ik het heb over verslavend gedrag vanuit het brein, maar ook vanuit het lichaam, dan zeggen mensen, maar je doet alsof een verslaving, dat bij iedereen is. Nou, als we breder gaan kijken, zeker wel. Want het zit in social media gedrag, telefoongedrag. Het zit in werken. Als jij verslaafd bent aan je werk, maar ook dat negeren we.
Ja.
Ja, dus vaak vertonen we toch destructief gedrag zonder dat we doorhebben. Omdat we het allemaal maar onder die laagjes wegschuiven. Nee, maar dat heb ik niet. Want verslaving is inderdaad iets wat jij zegt.
Ja.
Mensen die onder die brug liggen en geen tanden in hun mond hebben. Maar verslaving zit hem in zoveel meer vormen. Ja. Denk aan voeding. Denk aan verslaafd zijn aan goedkeuring van een ander. Dat hebben zo ontzettend veel mensen. En als ik dan kijk naar de breinprogrammering. Ik ben niet goed genoeg. Dus ik heb die goedkeuring van een ander nodig.
Ja.
Ik heb nodig dat mijn werkgever of mijn leidinggevende of mijn relatie... of mijn vader of mijn moeder tegen me zegt dat ik goed genoeg ben.
Ja.
Ook dat zit in een stuk verslaving. Maar denk ook aan sport. Je kunt enorm doorslaan in sporten. Sport is heel gezond.
Ja.
Dat moet je ook allemaal iedere dag doen, hè, beweging. Maar ook dat kan een verslaving worden.
Ja.
Dus verslaving is zoveel breder dan alleen maar drugsgebruik... of alcoholgebruik of medicijngebruik. En het lijkt wel of dat we dat gewoon ook niet willen zien.
Nee. Nou, ik ben blij dat je dat zo benoemt, want zo zien ook inderdaad veel mensen het niet. Maar het is inderdaad de afhankelijkheid, het moeten doen. Hè. Ik moet werken, ik moet sporten, ik moet dit, ik moet dat. Dan zit je eigenlijk al in een moeten, zit al een afhankelijkheid.
Exact. Als je dat nodig hebt om of te kunnen functioneren of om je enigszins gelukkig te voelen.
Ja.
En dan zeg ik altijd, wat is dan de waarheid of wat is dan de betekenis van gelukkig voelen? Wat maakt je dan gelukkig als mens als je iets buiten jezelf nodig hebt om dus een staat van geluk te bereiken? Betekent het dat je niet naar binnen bent gegaan als mens? Dus het is niet dat je naar je interne proces gaat, maar je hebt iets van buiten nodig om dat te vullen.
Ja.
Maar dat is een eindeloos verhaal.
Ja, maar dat is verslaving.
Dat,
ja.
Precies. It's an endless story.
Ja.
En daar zitten we middenin. En de wereld wordt steeds gekker en sneller en meer. Maar wij als mens functioneren nog steeds wel naar het oude model. We zijn gewoon een natuurproduct. Ja, we zijn gewoon een van de diersoorten die hier leeft op aarde.
Ja.
Alleen we vinden dat dat totaal anders is. Maar,
ja, en daar gaan we natuurlijk ook biologisch, chemisch, gaan we daar helemaal aan voorbij.
Daar gaan we totaal aan voorbij.
Ja.
Maar en wat zie je dan gebeuren in de maatschappij? Is dat burn-outs wordt steeds meer, depressies wordt steeds meer. Maar ook Alzheimer, Parkinson, dementie. Dus als je echt kijkt naar de echt neurodegeneratieve aandoeningen, dus echt breinziektebeelden, wordt dat steeds groter en groter.
Mm-hmm.
Maar wat we ook zien tegelijkertijd is dat de westerse ziektes enorm aan het toenemen zijn. Ja. Denk aan verschillende kankersoorten. Kankersoorten die we helemaal nog niet eens kennen, maar die er nu volop zijn en aan het ontwikkelen zijn. Maar ook vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden.
Ja.
Het is schering en inslag. Jongeren die nu als 1 op de 4 jongeren, dus dan heb ik het echt over de puberteit.
Ja.
1 op de 4 die zegt, ja, ik heb eigenlijk geen zin meer om te leven.
Ja.
Ik vind het schrikbarend. Dan denk ik, het gaat echt wel slecht met de mensheid.
Ja.
Terwijl we zoveel in macht hebben wat we kunnen. Hè? En in macht, in kennis, in ervaringen.
Ja.
Weten hoe je een mens wel weer terug in balans kunt brengen.
Ja.
We laten zoveel liggen. Dat vind ik zonde.
Ja. Nou, en het is wat jij zegt. Het is eigenlijk zoals jij het beschrijft. En kan ik helemaal met je eens zijn. Dat het is eigenlijk een soort epidemie. Maar die wordt niet zo gezien. En het wordt inderdaad normaal. Hè. Burn-out is, het wordt is normaal.
Ja, is ook normaal.
Is normaal. Depressies, ADHD, ADD.
Ja.
En dan krijgen we natuurlijk weer een pilletje. Maar we kijken eigenlijk nooit van, hoe kan je nou op een gezonde manier met deze dingen opgaan? En hoe werkt het bij mij? Want dat is natuurlijk wat ik ook heb moeten leren in mijn herstel van mijn echte serieuze hardcore verslaving, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Om weer terug te gaan van, dit kan wel en dat kan niet. En hoe krijg ik het weer in balans?
Ja, ja, ook, wat is de oorzaak? Hè? De oorzaak van gedrag. En vaak willen we gedrag veranderen. Dus we willen de verslaving veranderen. Of we willen onze woede-uitbarstingen veranderen. Of we willen ons verdriet veranderen. Maar dat is een uiting. Wat zit daaronder? En dan moet je echt naar de roots van je systeem.
Ja.
Dus oorzaak, gevolg. We willen in de wereld gevolg aanpassen, maar dat werkt niet. Want als de oorzaak blijft zitten, is dat je activatie op cellulair niveau. En dat gaat soms generaties terug.
Hmm.
Dus dat hoeft nog niet eens geactiveerd te zijn hier in het leven wat jij nu leeft. Maar dat kan generaties voor jou geactiveerd zijn.
Ja.
En als je daar te maken hebt met generationeel trauma, en je draagt dat dus jarenlang met je mee, en je vindt op een gegeven moment iets, een stofje, en dat kan ook een kopje thee zijn, wat jou dat gevoel geeft van, oh, ik voel me heel even wat zachter worden.
Ja, tuurlijk.
Ik zit even niet in die overlevingsmodus. Ja, dan is morgen dat kopje thee voor jou ook de oplossing.
Ja.
Terwijl de oplossing,
was het maar een kopje thee.
Ja, was het maar een kopje thee. Ja, ik zie dit nu staan. En denk, het kan natuurlijk alles zijn. Maar de stimulerende middelen overroelen altijd het neurobiochemische systeem.
Nou ja, precies. Dus en omdat het zo'n grote impact heeft, hè, de quick fix. Dus als je inderdaad, laten we gewoon middel nemen als alcohol. Want we heel vaak zie je natuurlijk heel veel drugs. Maar alcohol is altijd nog nummer 1 in het land van de verslaving. Omdat het
zo gemakkelijk
overal en legaal geaccepteerd
dat
is. Als iemand dronken is, dan vinden we daar ook niet zoveel van.
Ja.
Maar, en nogmaals, ik zeg altijd in deze podcast, ik ben niet van een organisatie die tegen alcohol is. Of ik ben ook geen priester. Maar en als je af en toe eens een glas
wijn, daar kun je ook heel veel over zeggen, maar goed.
Dat kan je veel, dat is een andere podcast. Maar als je, kijk, als men eens een glas, en het is gezellig, en je neemt een drankje, dat zal je brein dan ook allemaal wel weer uitbalanceren.
Ja.
Maar als je, er zijn heel veel mensen die ik spreek, ken door mijn jarenlange ervaring in hulpverlening, die toch wel heel gewoon vinden om 3, 4, misschien soms wel 5 drankjes op een avond te drinken of samen fles wijn te legen.
Ja.
En in het weekend nog even wat meer.
Ja, ja, en ook dat wordt een gewoonte. Ja. En we vinden dat dus inderdaad normaal. Hè? Dus jij zegt, ja, dat is die norm. Want alcohol is gewoon geaccepteerd en getolereerd. Ja. Kijk, en alcohol, dat drinken we al zoveel duizenden jaren. Hè?
Ja.
Ik bedoel, zoveel generaties voor ons die alcohol dronken. Dus het bestaat al heel erg lang. Alleen ik denk dat het verkeerd gaat wanneer het dus inderdaad misbruikt wordt.
Precies.
En daar zit natuurlijk een flinterdun lijntje, want iemand die 2 glazen alcohol per dag drinkt, is volgens de norm al een alcoholist.
Ja.
Ik ken er heel veel in mijn omgeving. Ja. En dat zijn allemaal mensen die goed geschoold zijn, eigen bedrijven hebben, goede banen hebben, slim zijn, intelligent zijn, bewust zijn. Mm-hmm. En die zeggen, ja, nee, maar ik ben geen alcoholist. Nee, als jij iedere dag 2 wijntjes drinkt, ben je dus eigenlijk pas je in het grafiekje alcoholist. Maar dat zien we zo niet.
Ja. Nou ja, alcoholist is dat je dan, wat ik dan tegen mensen zeg is van, als je er eigenlijk mee zou moeten, als je ermee stopt, dan zou er eigenlijk niks moeten gebeuren. Misschien dat je denkt, nou, ik mis het wel, of het was wel lekker, maar voor de rest niks. Maar als je er gaat, dus naar hunkert, dat je die 2 glaasjes, want er zit hem ook niet in de hoeveelheid, maar wel in de gewoonte die zich steeds blijft herhalen. Als je denkt van, shit, ik heb het toch wel heel lastig dat ik maar een glaasje, dan zit er dus al een grote afhankelijkheid in.
Ja.
En dus,
maar bijna niemand gaat dit erkennen.
Nee, dus nee.
Dat dus onbewust zit dat er wel in. Want bij dat etentje en dat is even gezellig. Of het is een gewoonte. Maar dan zit je er al.
Ja.
Want het is een gewoonte, dus je zegt het eigenlijk al.
Ja. Nou ja, en wat natuurlijk waar je eigenlijk mee begon, en dat herken ik heel erg. Ik ken het zelf ook, hè, want ik vind het hartstikke leuk. Ik doe ook 100 dingen. Nou, jij doet misschien wel 1000. Hè. Dus werken en bezig zijn is ook lekker. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, dan ik kan ook heel goed afschakelen bijvoorbeeld. Als ik thuis zit, dan is het klaar. En dan kan ik alles loslaten. Alle moeilijke dingen, moeilijke verhalen. Die ik eigenlijk altijd hoor op mijn werk.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook niet kunnen. Ik mediteer en dat soort dingen. Dat helpt me al heel veel jaren.
Fijn, hè?
Ja, dat is heel fijn. Ja. Maar dat afschakelen van je dagelijks leven, daar begon je mee. We staan altijd maar aan.
We staan altijd maar aan. En het afschakelen tegenwoordig voor de mens is op de telefoon. Voelt als afschakelen.
Ja.
Wat we letterlijk doen is uittunen in de omgeving waarin we zitten. Dus als ik hier nu met mijn telefoon, dan ben ik daarmee bezig.
Ja.
Maar niet met jou.
Ja.
Dus de verbinding verbreekt. En een brein is gemaakt op een menselijke verbinding. We hebben die interactie met elkaar nodig. Maar ook van hart tot hart dat je voelt, energetisch gezien.
Ja.
Hey, wat gebeurt hier? Wat voel ik aan energie? We kunnen bijna gewoon geen verbinding meer maken met onze eigen intuïtie. Omdat we continu op dat scherm zitten. En is het niet dit scherm, dan is het het grote scherm wat daar aan de muur hangt.
Ja.
En dan zetten we Netflix aan of Videoland of nou een andere streamingdienst. En dan kunnen we heerlijk verzanden in die series.
Ja.
Maar dan hoeven we even niet hier in het lichaam te zijn. Ja, want dat is de grootste uitdaging. Kunnen we nog naar die introspectie, kunnen we nog naar binnenkeren, voelen? Wat voel ik, wat heb ik nu eigenlijk nodig? Ja, en dan zeggen mensen, ja, mediteren. Nee, oh, na 5 minuten, ik word helemaal gek. Dan zeg ik, ja, dan heb je het alleen maar harder nodig.
Precies.
Als je niet 5 minuten met jezelf kan zitten, want daar gaat het om, met jezelf zitten. Dat is het enige wat mediteren is.
Ja.
Maar als je dat al niet kunt,
ja,
dat is wel schrijnend.
Ja, dat is een bekende anekdote van een boeddhistische meester. Je gaat een kwartier mediteren en dan zegt die leerling, ben je het onrustig voor? Nou, dan doe het dan een half uur.
Een half uur,
ja
precies.
Dat is het natuurlijk, hè, en dat we dat niet kunnen. En dat is het altijd aanstaan. En daarom begrijp ik zo goed dat mensen natuurlijk dan even een middel nemen. Een pil of een slaappil. Hè, medicijngebruik is ook waanzinnig toegenomen.
Ja.
Wat ook weer verslavend is.
Ja, antidepressiva's bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, ADHD-medicatie. Het wordt gewoon voorgeschreven wanneer iemand wat meer focus moet hebben om voor een examen te leren.
Ja.
Zit je aan de antidepressiva, zodat je goede punten kan halen op school? Ja, volgens mij gaat hier echt iets mis. En dit gebeurt.
Maar wanneer zouden we nou huisartsen krijgen, Charlotte, die zeggen van, ik schrijf jou voor een kwartier meditatie, en een half uur wandelen.
Ja.
Ga eens, daar wil ik het ook nog met je over hebben. Voeding.
Ja.
Daar wordt eigenlijk
Veel te weinig naar gekeken.
Ja, met alle geen oordeel over huisartsen en hun opleiding. Maar ik heb wel eens gehoord van, ik ken er een aantal, dat ze, geloof ik, 1 middag in een hele opleiding iets leren over voeding en vitamines.
Ja, en dat is nu iets meer geworden. Volgens mij
2 middagen.
Nee, ja, zoiets. Sorry, dus het is nog steeds heel weinig. Hè? Kijk, wanneer je een expertise over iets hebt, dan heb je het over 10.000 uur ervaring of kennis of informatie opgedaan. Dat ga je dus niet als zou het een week zijn dat ze over voeding iets leren. Daar kun je dus iemand niet mee helpen.
Nee.
Maar het systeem is gewoon niet zo gebouwd. Al zie ik wel, ik zie ook steeds meer huisartsen die bij ons de opleiding doen, die zeggen, ja, wij willen veel meer weten over de oorzaak.
Ja.
Wat het gevolg activeert. Hoe zit dat dan, hè? Precies in het brein. En hoe werkt het zenuwstelsel? En hoe werkt voeding daarop? Maar ook je omgeving en zingeving. En een stukje zielsniveau. Hoe werkt dat dan, hè?
Mm-hmm.
Dus ik zie die verandering wel, maar die huisartsen die zeggen ook, ja, maar op het moment dat ik het ga hebben over mediteren,
ja,
en de persoon tegenover mij is daar absoluut niet ready voor, ja, en zij gaan een klacht indienen, dan ben ik dus gewoon mijn papieren, ja, kwijt en dan kan ik mijn ambt niet meer uitvoeren. En dat is natuurlijk heel schrijnend, want dan heb je met een systeem te maken wat letterlijk blokkeert om holistisch te mogen leven.
Ja, bizar.
Dus het mag niet.
Ja. Ja, ja, maar dat is...
En dat is heftig.
Ja, en dat is correctie van mijn kant. Het is het systeem, maar goed, dat is natuurlijk zelf wat niet klopt. Nou ja, mindfulness, ja, is tegenwoordig wel al gewoon. Ik doe al jaren ook groepen met naasten van mensen met een verslaving. En daar is het woord meditatie, ik gooi het er gewoon in. En eens er wel aan toe en anders er niet aan toe. Maar het is wel gek dat we toch nog, ik denk altijd... 2024.
Ja,
dat
we klonk, weten dit nou toch allemaal wel.
Dat klonk als science fiction voor mij in ieder geval lang geleden.
Ja.
Maar,
ja,
maar nu zijn we
nu in de toekomst. Ja.
Ja, ja. Ja, maar toch zijn we nog zo... Ja.
Conservatief.
Ja.
En alles wat buiten het bekende systeem is, wat we nu, althans, wat we nu voor honderden jaren, hè, als bekend systeem, want als we verder teruggaan in de tijd, leefden we met de natuur en in de natuur.
Ja,
dus in oorsprong zijn wij de natuur en weet ons lichaam precies wat ze of hij nodig heeft om te kunnen helen. Dat weten we. Alleen door dus de regeltjes die opgesteld zijn en uiteindelijk toch een dominerend patriarchisch systeem wat ontstaan is, is dat best wel dominerend geworden. Ja. En is dat de enkele waarheid?
Ja. Ja,
maar ik zeg altijd, er zijn 7 of 8 miljard mensen op aarde en er zijn dus 7 of 8 miljard waarheden. Want ieder mens spreekt zijn waarheid. Mm. Het gaat over jouw eigen perceptie.
Ja.
En dat is jammer dat er dus nog steeds heel controversieel wordt gekeken naar, oeh, dat is iets nieuws, dus dat is eng. Of dat kennen we nog niet, dus dat is niet oké. Okay. Of dat is iets nieuws wat misschien heel oud is, want dat werkt al 5000 jaar in de Chinese geneeskunde.
Ja.
En dat staat aan basis van alle andere geneeskunde,
precies,
is de Chinese geneeskunde. Ayurvedische leer is de oudste leer. En toch zijn we daar bang voor. Ja. Wat maakt het dat wij daar bang voor zijn? Dat we er bang voor gemaakt zijn.
Is dat toch een stukje indoctrinatie van de,
vind ik wel,
mag ik dat zeggen, van de farmaceutische industrie? Of het systeem?
Het systeem, ja. En de farmaceuten hebben daar zeker een heel groot stuk in. Hebben de politiek, journalistiek.
Ja. Ja, ook zeker.
Altijd wel heel erg op het angst voor het brein. Ja. Hè? Want als alles vanuit angst gedeeld wordt, wordt het brein ook stuurbaar.
Ja. Ja,
maar tegelijkertijd krijgen we hele depressieve en zieke mensen.
Nou ja, wat mij ook opvalt, nu je dat zo zegt, hoe kritisch de media en allerlei figuren daarin zijn. Bijvoorbeeld alternatieve geneeskunde. Nou, mijn vrouw is natuurgeneeskundige, dus kruiden, supplementen. Jij hebt natuurlijk ook een hele lijn met allemaal vitamines. Dat is allemaal heel, maar over gewone medicatie die met bakken over de toonbank wordt gegooid.
Over geschreven. En waar zoveel fout gaat, waar zoveel contra-indicaties zijn.
Ja.
Waar gewerkt wordt met verschillende vormen van medicaties die helemaal niet samen zouden kunnen en mogen. Want dat geeft een conflict in het lichaam. En dan gaan we moeilijk doen over een vitamine C-pil of magnesium. Serieus?
Ja,
het is natuurlijk eigenlijk de gekheid voorbij.
Ja.
En daar zitten we nu wel in. En dat vind ik tevens ook een hele mooie periode waarin we leven. Want er gebeurt veel.
Ja, er gebeurt enorm veel.
Pas wanneer er heel veel chaos is, ontstaat er frictie. En bij die frictie kan de mensheid ontwaken en op een andere manier gaan kijken. Want mensen, die zie ik wel steeds bewuster worden en zelf nadenken en voelen. Want en ik heb niks tegen reguliere geneeskunde. Ik ben heel blij. Wij werken met heel veel artsen samen in het instituut. Psychologen, psychiaters, huisartsen, neurologen, gynaecologen, neurowetenschappers, noem het maar op. Het zijn allemaal mensen vanuit het regulier. Maar dat zijn wel allemaal mensen die zeggen, maar wacht heel even, er is niet maar één oplossing.
Nee, precies.
Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En misschien hebben we wel meerdere verbintenissen nodig om die mens toch gezonder te gaan krijgen. Want we zijn nu pleisters aan het plakken, maar het overspoelt.
Ja.
Ja, het is onhoudbaar. 2030 kunnen we de ziektelast niet eens meer dragen.
Nee.
Ga je gewoon naar 400-500 euro per maand, wat je zou moeten betalen om überhaupt verzekerd te kunnen blijven. Dat kan niet.
Nee, het kan niet.
Het kan niet. Dus het is ondraagbaar.
Ja.
En de mens, dus ons medebewoners op aarde, zal hiervoor moeten gaan staan door andere keuzes te moeten gaan maken. En dat start wel bij de individu.
Ja.
We willen altijd het systeem veranderen, maar ik zeg nee. Dat kost zoveel energie en zit heel erg in de negatieve, donkere kant. Bouw een nieuw systeem met elkaar. Geef daar je energie aan.
Ja.
Daar geloof ik veel meer in.
Ja. En dat is bezig. Hè. Er zijn gelukkig veel meer mensen die inderdaad zelf gaan nadenken. Gaan wat we dan noemen ontwaken. Gaan denken, gaan kijken, gaan proberen.
Ja.
Hey, en als ik te denken, er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze podcast luisteren. Die een verslaving hebben en of uit een verslaving komen. Vooral dat zijn eigenlijk de meeste mensen, denk ik. Of ja. Er net uit zijn. Wat is nou belangrijk? En jij zegt, we zijn natuurlijk van nature verbindende wezens. Sociaal, maar ook vanuit je brein, vanuit je hart. Als je nou... Ik geef maar een voorbeeld. Iemand is net gestopt met zijn alcohol- of drugsverslaving of wat dan ook. Wat is dan belangrijk? En hoe kan je dat brein dan wat meer tot rust? Want ik weet uit mijn eigen verhalen dat het eerste jaar... Eerste soms anderhalf...
Pittig.
Nou, dat was... Ja. Dat ging naar alle kanten op, hè, die neurotransmitters. Ik wist vroeger niet eens wat dat voor dingen waren.
Ja, nee, maar, dat snap ik.
Nee,
ja,
maar snap ik. Hè, dus al die stofjes in je hoofd, om het maar even simpel te zeggen, dat was compleet uit balans.
Ja.
En dat resulteerde zich in alles, nachtmerries, depressie, dan weer goed voelen, dan denken, ik ben
die
er weer.
En die dalen.
Ja, echte achtbaan.
Ja. Ja.
En alle kanten op, maar ook heel
psychotisch.
Ja, dat had ik vooral met drugs. Maar wel dat je echt een achtbaan en ook een heel erge flatliner in gevoel. Dat hoor je ook heel veel mensen zeggen. Omdat je natuurlijk, als je wat gebruikt, krijg je natuurlijk steeds die dopamine en al die stofjes.
Ja.
En dan opeens niks meer.
Ja.
Wat is belangrijk voor deze groep
nou
mensen?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen expert op het stuk verslavingsgebied. Ja. Maar wel kijkende naar het bredere plaatje. Hoe kun je als mens zijnde naar een natuurlijke reset gaan.
Ja.
En dan zeg ik dat al, de natuur. Ja. Ja, dus de natuur is helend. Dus veel in de natuur aanwezig zijn. Als je je vlak voelt, ga toch naar buiten toe. Want het is heel makkelijk om op de bank te gaan zitten. En eigenlijk
met
in
je
eigen...
weer. Ja.
Ja, en in je eigen, hoe zeg je dat, katzwijm te verdwijnen. En je uren maar uit te zitten.
Ja.
Maar je hebt altijd wel een keuze. Je kunt wel eigenaarschap nemen. Hè? Ja. In de meeste gevallen is dit gewoon mogelijk. Dat je je jas aandoet, je schoenen aandoet en je loopt naar buiten. En je zoekt een natuurgebied op.
Ja.
Dat hoeft ook niet eens iets te kosten. Dus beweging, heel belangrijk. En dan het liefst in de natuur. Dus ga naar een zo prikkelloze omgeving. Hè? Als we midden in de stad in Amsterdam of in Rotterdam... dan krijgt dat brein alleen maar nog meer prikkels. En gaat dat ook weer shiften in de neurotransmitters en hormonen. Dus natuur... Ga wandelen. Laat die telefoon thuis en ga verbinden met de natuur. Voel de energie van de aarde onder je voeten. Voel hoe je verbinding kunt maken met de bomen. De bomen zijn zo krachtig, helend. Ga er tegenaan zitten.
Ja.
Maak verbinding met een boom. En dat klinkt heel zweverig.
Ja,
maar iedereen die dit doet, die zegt... Wow, maar ik voel een bepaalde energie.
Ja,
want wij zijn ook gewoon energetische wezens... En de natuur heeft een hele krachtige energie. Dus we voelen dat. We komen daar een soort van in thuis. Alleen we zijn dat niet meer zo gewend om te doen.
Ah,
want
niet.
We zitten met ons hoofd in die games. En we zitten met ons hoofd in die telefoon. En in die drukke stad. En van café naar restaurant. En we worden eigenlijk geleefd.
Ja.
Terwijl het echte leven start weer even puur in de essentie van wie ben je.
Ja.
En dan ben je een natuurlijk wezen. Dus verbind daarmee. Dieren kunnen bijvoorbeeld ook heel erg helpen om je te laten landen.
Mm.
Dus wandelen met een hond, knuffelen met een hond bijvoorbeeld. Of met een kat als je een kattenmens bent. Dat helpt mensen ook enorm.
Ja.
We maken dus weer meer neurotransmitters aan. Dopamine bijvoorbeeld en endorfine. Dat is ook als we verbinding maken.
Ja.
Een veilige omgeving is heel belangrijk. Dus wie zijn voor jou supportive? Wie geeft jou een veilig gevoel? Bij wie mag je echt zijn?
Ja.
En dit is voor heel veel mensen lastig. Of dat je nu verslaafd bent of niet... Echt veilig kunnen zijn, vinden we lastig. Omdat er toch wel heel veel trauma in de lichamen opgeslagen zit. Die niet eens zozeer misschien bewust hier in dit leven hebben plaatsgevonden. Misschien ook wel. Maar waar we ons niet bewust van zijn, dat het ons dus aanzet. Dus het zenuwstelsel en de nervus vagus die dan eigenlijk op standje... Oh, ik moet die omgeving af blijven screenen. Waardoor dat overprikkelde gevoel blijft. En dat put me dus uit. Ja, het vermoeit mijn systeem.
Ja.
En wat krijgen we dan? Als we heel erg naar beneden gaan in de energie... zoeken we weer iets om die energie weer omhoog te gaan brengen. Dus, en dat zijn dan weer die prikkels.
Ja.
Maar dat brengt ons alleen maar verder naar beneden.
Ja.
Dus prikkelarme omgeving, die fijne mensen om je heen als je die hebt. een dier bijvoorbeeld. Dat kan enorm helpen. En dat hoeft dus, nogmaals, dat hoeft niet eens iets te kosten. Bewust naar je ademhaling toe gaan is ook iets. Dat kun je ieder moment van de dag doen, waar je ook bent. Gewoon verbinden. Hey, ik voel mijn ademhaling door mijn neus in naar mijn buik. Waar is die ademhaling op dit moment? Wat voel ik in mijn lichaam? Dit is voor heel veel mensen al moeilijk.
Ja.
Maar hoe voel ik dan mijn ademhaling?
Ja, zo ver weg zijn we van onszelf. Hè?
Dat zo soort... ver weg zijn we van onszelf. Dat we dat niet eens meer voelen.
Ja.
Er zijn totaal 30.000 vormen van emoties. Wij kennen er nog maar 6.
Oh, dat vind ik wel interessant. 30.000, kan je ze alle 30.000 of noemen?
Nee, heb je even.
Nee, dat hoeft ook niet.
Maar dat geeft al zoveel aan dat we ook niet meer... We voelen niet meer.
Nee.
En dat maakt het vluchtige leven.
Ja, of we weten niet wat we voelen. Of we, verbinding maken met jezelf. Dat is natuurlijk... Hè, want wat we zeggen is verslaving. Het tegenovergestelde van verslaving is niet nuchterheid, maar verbinding. He, dus,
mooi dit. Ja, mooi, raakt mij ook.
Ja, mooi. Maar zo is het. Want verslaving staat voor isolement, voor afsluiten, voor niet voelen, voor wegstoppen. Nou, alles, hè, dat.
Ja.
En dus het tegenovergestelde is verbinding maken met, de natuur. He, wat jij zei is heel mooi. Ik weet niet of je daar bewust van bent, maar supportive omgeving. Dat is, 12 stappen is een... Ken je 12 stappen?
Nee,
de AA, de NA. Nou, de A heb je wel eens van gehoord. Denk de alcohol.
Ja.
Nou, dat zijn zelfhulpgroepen waar mensen over de hele wereld met het probleem verslaving, of dat nou drugs is, alcohol of game of seks, je hebt allerlei variaties in, samenkomen. In Nederland zijn er al meer dan 350 van die bijeenkomsten per week. Dat is echt veel. Jong en oud gewoon met elkaar gaan verbinden. En dan gaat het niet over, hoe gaat het met jou? Wat heb je gedaan? En letterlijk op het einde elkaar...
Even een groepshug. Ja,
dat klinkt nu allemaal
hou ervan. Heel erg, ja.
Ja, maar het gaat om die verbinding en de herkenning. En al die dingen die je net zei, dat veilig voelen. Ik voel me gehoord. Iemand heeft geen oordeel. Ik kan niet gewoon zijn. Want mijn buurman of buurvrouw herkent dit ook.
Precies.
En dat zijn dus hele... Helende.
Wauw, maar ik vind dit zo mooi. Want ik zie dat dan ook voor me. Ik zie dat doen we bij mijn retreats ook. Een groepshug. Even met elkaar in die cirkel staan. En elkaar aankijken en zien. Zie je de mensheid nog?
Ja.
En als je jezelf niet kan zien. Hoe kun je dan de wereld om je heen zien?
Ja.
Hoe kun je dan de mensheid waarmee je samenleeft. We leven in een samenleving. Maar het is zo individualistisch geworden. Dat we weten eigenlijk niet meer hoe we voor elkaar moeten zorgen. Want we kunnen niet eens voor onszelf zorgen.
Nee.
En dat, dan krijg ik kippenvel als ik dan inderdaad denk aan mensen die dus die verbinding voelen. En weer die veiligheid kunnen gaan ervaren. Ja. En een stukje liefde voelen en warmte. Want daar gaat het in de kern om. Ieder mens hunkert naar liefde.
Dat is het.
Warmte
maar,
en veiligheid.
Ja.
Dit is waarom je leeft.
Ja. Ja.
We zijn het zo kwijt. De essentie van wie we zijn. Ja. Terwijl het zit allemaal in ons. Het is er.
Ja. Amen. Ja.
Ja.
Nee, ja, zo is het. Maar dat gaat natuurlijk. Hè. Mijn vrouw zegt altijd: liefde is het toverwoord. Dat is haar spreuk.
Maar dat is het ook.
Ja,
echt.
Dat is het. Ja. Dat is het.
Alleen ook liefde kan ook weer, als we het hebben over verslaving, voor heel veel mensen verslavend zijn. Omdat ze onbewust hebben geleerd dat je liefde pas krijgt als je er iets voor doet.
Ja.
En dat is een totaal verkeerd beeld. Je hoeft niet iets te leveren. En dan pas liefde krijgen. Ja. De liefde is er namelijk altijd onvoorwaardelijk voor je. Het zit in je. En dat mag je voor jezelf hebben. En daarna voor de rest van de wereld. Ja. Maar we hebben een soort van geleerd in onze jeugd van... Oh, als we goed presteren op school, dan zegt mijn vader tegen me... Goed gedaan, schat, ik ben trots op je. Ja. Dat is dan de vorm van liefde.
Ja.
De erkenning. Hmm. Maar dat is in basis geen liefde.
Nee, en dan word je dus ook weer, komen we bij punt 1, afhankelijk van de goedkeuring van iemand anders. En dat kan natuurlijk met woorden zijn, maar dat kan ook met aandacht zijn of met seks en liefde. Nou, zo kom je inderdaad steeds bij dat stukje waar natuurlijk waar je steeds
waar het om draait.
Ja, ja. Maar het is wel zo, as we speak, realiseren, kan natuurlijk wel zeggen, liefde is het toverwoord, wat mijn vrouw altijd zegt. Maar vaak weten we zelf ook niet eens meer wat nou liefde is, waar het zit en hoe je het moet verkrijgen. Want als je dat wel zou weten, dan...
Zou je het leven?
Dan zou je het ook leven en doen en geven vooral. Hè.
Maar hebben we niet geleerd?
Nee, nou, je kan dat ook... het is natuurlijk heel gek dat we eigenlijk moeten leren... terwijl we dat in de kern zijn, om lief te hebben.
Ja.
Maar dat is... Ja,
maar als de hele wereld altijd staat op chaos... en de wereld is onveilig en je hebt hier een oorlog... en daar worden mensen vermoord... en je kunt niet meer veilig over straat... Hoe kun je dan leven vanuit een liefdevolle bubbel?
Ja.
Want alles is onveilig.
Ja.
En dat zie ik ook om me heen. Dat zoveel mensen... Oh, maar loop jij dan alleen in het bos? Of laatst had ik iemand een lifter meegenomen. Doe jij dat dan? Ja, er is ook ooit wel iemand vermoord die een lifter meenomt. Ja. Ja, maar jongens, als we zo in het leven gaan staan... Ja. Wordt die wereld ook niet liefdevoller. Hè, dat het start altijd bij een act of kindness.
Ja.
Het gaat om... De handeling die jij verricht, als die komt vanuit een basis van liefde... dan kun je dat stukje ook terugkrijgen. Ja. En ik weet het, tuurlijk, er zijn zat rare mensen op de wereld... die jou misschien iets aan zouden kunnen of willen doen. I know, maar als we zo naar ieder mens gaan kijken... dat kan toch niet, dan krijgen we toch een verknipte wereld.
Nee, dan leef je in angst.
Dan leef je in angst.
Ja,
nee. Maar dat is wel hoe de hele maatschappij gebouwd is, vanuit angst.
Nou ja,
de oorlog, voedselschaarste, ongezondheid, depressie, kankers, noem het maar op. Ja. Het is continu, wordt het... geframed ook als zijnde. We leven ook in een hele zieke wereld en maatschappij. En tuurlijk denk ik daar ook wel eens over. Ik bedoel, ik heb ook een kindje van 8. Ik denk, ja, jeetje, in wat voor wereld groeit die op?
Mm.
En dan zeggen mijn ouders ook wel eens, ja, maar wij hadden in onze periode, in onze tijd, waren er ook allerlei dingen in de wereld die gebeurden.
Ja.
Maar misschien bereikte het je minder snel. Hè? Alles bereikt ons ook maar. Wat er gebeurt in Noord-Amerika, dat weten wij een seconde later.
Ja,
dat was 60 jaar geleden. Was dat,
nee,
niet,
dat
zo?
Was niet zo?
Gebeurde er exact hetzelfde, maar bereikte het ons
niet. Ja, en dan leek Amerika verder weg. En dan
ook
leek
dat?
Het was het niet, maar het leek wel zo. Hè? Dat is, en dat we gaan wel naar een soort climax, naar een kookpunt... waar het inderdaad, hopelijk, en dat gaat ook gebeuren natuurlijk... naar een kentering, dat is al bezig.
Ja, is al bezig.
Dat moet ook, dat moet ook.
Ja.
Hey, en Charlotte, voeding. Want ik ben nu zelf bezig met een eliminatiedieet... omdat ik toch erachter kwam, ook in mijn herstelperiode... die eigenlijk nog steeds doorloopt... was ik eigenlijk heel best wel onbewust van voeding. Ik ben opgevoed met, wel, mijn moeder was gezond en vegetarisch. Vonden we toen, dachten we dat het gezond was. En soja, wat nu eigenlijk ook niet zo.
Precies.
Nou ja, goed.
Ja.
Maar zij
deed in ieder geval bewust.
Bewust. Ja. Ze was even verschrikkelijk best.
Ja.
En, maar nu is, kijk, ook als je herstellend bent van een verslaving... is natuurlijk wat je dan wel in je lichaam stopt...
Ja, zo belangrijk.
Is enorm belangrijk voor je brein te herstellen. Ook je neurotransmitters, want... Hey, misschien toch even een kleine uitleg. Want neurotransmitters bepalen hoe je je voelt, kan je dat zo zeggen?
Ja, absoluut. Ja, ja. Het zijn biochemische signaalstoffen.
Ja.
Dus die worden afgegeven van de ene neuron naar de andere neuron. Dus dat zijn, dat zit in je hersencellen, in je hersennetwerken.
Ja.
Maar ook je hart. Je hart heeft ook een heel netwerk van neuronen. En dat communiceert met elkaar.
Ja.
Dus dat gaat enorm snel. En dat geeft jou een bepaald gevoel.
Ja.
Dus dopamine... Dat halen we ook wanneer we gezond eten. Bijvoorbeeld als je banaan eet, stimuleert dat de dopamine-receptoren. Maar dopamine halen we ook uit gamen.
Ja.
Dus dopamine is wel dat verslavingshormoontje.
Precies.
Wat tevens ook goed is, alleen wanneer dat systeem gehijacked wordt...
Ja.
Dan heb je een probleem. En dan zit je ook in de verslaving.
Precies.
Want dan hebben we iedere keer meer nodig... om vervulling te voelen.
Ja, en meestal zijn het dan niet bananen.
Nee, dat zijn dan geen bananen inderdaad. Maar dat is wel een mooi voorbeeld dat het dus... Ik zie die een beetje zeg maar als 50-50. Hè? Ik vind 50% dopamine heel goed. Die hebben we ook nodig, is ons gelukshormoon. Maar wanneer we erin doorslaan, wordt het dus verslaving. Dus die, that's a tricky one. Maar we hebben hem wel iedere dag nodig.
Ja.
Serotonine, dat halen we voor 95% uit onze voeding. Dat is ons... Als je helemaal gelukkig bent en je straalt en je bent gewoon happy...
Ja.
Dat is onder andere serotonine. 95% van de serotonine aanmaak, dat komt vanuit onze darmen.
Ja.
Dus, en dan werken we met SSRI's, dus antidepressiva, medicijnen... Ja. Werken we voornamelijk op de receptoren in het brein. Terwijl het zit in de darm. Dit weten we. Dit is bewezen. Dit is gewoon pure wetenschap.
Ja.
Waarom werken we niet veel meer op die darm? Herstel die gut, de darmflora, de bacteriën die erin zitten. Pre-probiotische stoffen. En zorg ervoor dat het brein weer lekker in zijn vel komt te
uit
zitten.
Uit zijn natuurlijke balans gaat optimaliseren.
Dus alle toxische stoffen die we erin stoppen. Maar dat is dus ook een witte boterham. Want dat is gewoon dat is toxisch. En dat klinkt heel heftig als ik zeg dat het toxisch is. Is puur suiker en er zit geen voeding meer in.
Ja. Maar daar haal ik het aan. Ik weet dat heel veel mensen, sowieso ook mensen die niet verslaafd zijn, of misschien juist suiker is natuurlijk de allergrootste drugs in de hele wereld.
Ja, dat is bizar. Het zit overal in. Van ketchup tot kipfilet, kaas. Het zit in alles.
Ja, maar dat is... He, dat is dus iets wat per definitie, ik heb de laatste tijd in verdiept, dus steeds je systeem ontregelt.
Continu.
En wat ook bijzonder was, en vond ik wel schokkend om te lezen, ik had het wel kunnen weten, maar dat suiker dus op dezelfde receptoren werkt als cocaïne of heroïne in je brein. Toen ik dat dacht, lacht ik.
Ja.
Nou, en niet dat ik nou zo heel veel, maar het was toch, ik ben niet zo heel erg snoep, maar wel... Af en toe, vooral als ik moe ben, je kent het, hè?
Ja, als je moe bent, dan heb je een suikerbehoefte. Want dan gaat je energie weer even omhoog.
Ja, even toch, of even een dingetje. Of onderweg, als ik echt lang rij en dan zit je langs die snelweg. Nou, een tankstation, probeer maar eens iets gezonds te kopen.
Nee,
nou,
niet.
Dat hebben ze niet.
Nee, maar een tankstation is ook niet voor ons om te eten. Je vult je auto er, maar niet jezelf.
Nou, dat is...
Ja, het is van de zotte dat we daar dus eten gaan halen.
Ja.
Je komt je auto tanken. Je auto heeft brandstof nodig. Ik snap dat jij ook brandstof nodig hebt. Alleen dat haal je niet daar. Het is een tankstation.
Ja,
het is geen biologische supermarkt of nee. Goed restaurant. Nee, niet.
Ja.
Dus ik zie wat mensen daar allemaal naar binnen. Wat ze wegstouwen. Dan schrik ik echt.
Nou, maar en dat is natuurlijk wat jij net zegt. Hè. Ik denk, ik noem maar een wild getal. 60% of 70% van alle supermarktmiddelen zijn processed food.
95% in de supermarkt is ongezond.
95%.
Het laatste onderzoek wat gedaan is... is dat 95% van het voedsel in de supermarkt niet bouwt aan je gezondheid.
Ja, dat is toch... Dat, nou ja.
En je wil dus ook niet, want dan kun je zeggen... Oké, dan ga ik dus alleen naar de supermarkt voor groenten.
Ja.
En dan pak ik de schoonmaakproducten. Maar ook die schoonmaakproducten zijn hartstikke toxisch.
Ja.
Want het is geen natuurlijk materiaal. En alles wat niet natuurlijk is, verstoort je hormonale balans. Maar daarmee dus ook je neurotransmitters.
Ja, en dus
beschadigt je darmflora.
Ja.
Dus de schoonmaakmiddelen die we gebruiken... maar ook je haarlak, je deodorant, je scheerschuim...
Ja,
you
alles.
Name it, tandpasta. Ja. Het is allemaal toxisch. Wat maakt dat onze cellen daarop reageren? En is het, zeg maar, zijn het 10 activaties op een dag? Dan kunnen we dat prima verwerken. Die lever kan dat verwerken.
Ja.
Daar zijn we op ingesteld. Want ook in de natuur komen we wel eens in aanraking met giftige stoffen. Maar als die 10 er 200 worden, en dat is de basis.
En elke dag,
dat kunnen we niet meer handelen. Het zit in aluminiumfolie. Het zit in de plastics waarmee onze groentes verpakt zijn.
Ja.
Het zit in de lucht die we inademen bij het tankstation. Als je staat te tanken. De dampen die je binnenkrijgt. Maar ook de lucht in Nederland. En dan zijn wij in Nederland nog bevoorrecht met een redelijk gezond klimaat. Als je het vergelijkt met India is het natuurlijk nog slechter.
Mm-hmm.
Maar ook de stoffen die we hier inademen. Ja. Het is toxisch. We krijgen zoveel toxine binnen. Daar word je akelig van.
Ja.
En al die pesticiden, het mag allemaal maar gebruikt worden. Hè. Glyfosaat is gewoon weer voor 10 jaar bijgetekend door de EU. Het is gewoon.
Wat is dat ook weer voor middel?
Glyfosaat is zo ontzettend slecht voor onze breingezondheid. Ja, Bas Bloem is een zeer vooraanstaande neuroloog. Heeft ook heel veel onderzoek daarnaar gedaan. Volgens mij inmiddels meer dan 600 gepubliceerde onderzoeken... die hij heeft gedaan naar Parkinson. Hij heeft ook een boek over geschreven... Echt een aanrader. En hij schrijft, we hebben een hele grote pandemie. En dat is de pandemie dat we de wereld zo ongezond hebben gemaakt.
Ja.
En dat we maar alle gifstoffen blijven gebruiken. Dat zit op onze voeding. Maar dat komt ook in het ecosysteem terecht. Hè? Dus de koeien grazen dat gras weer. Want het water en de bodemvervuiling.
Ja,
dus het zit all over the place. Mm. Je kunt niet zeggen, ja, maar... Ik neem die biologische komkommer. Want als je wel dat stukje vlees eet... of als je wel... water drinkt uit de kraan. En dit is niet iets wat mensen willen horen. Want ja, hallo, we wonen in Nederland.
Ja.
Je bent echt een wappie als je zegt dat je geen water uit de kraan kunt drinken.
Ja, ik weet het. Dat water is al lang niet meer wat het ooit was.
Dat is het niet meer.
Nee.
Want ook het drugsgebruik is toegenomen. Maar ook het medicijngebruik. Ja, als je gewoon een glas water uit de kraan pakt... daar zitten pilresten in. Dus dat is gewoon... dat zijn hormonen. Dus dat drink je. Cocaïne wordt erin teruggevonden. Ecstasy wordt erin teruggevonden.
Ik weet het. Ja,
verschillende soorten SSRI's. Ja. En dan kunnen we zeggen, dat is allemaal minimaal.
Ja.
Maar minimaal, iedere dag 2 liter water... want dat hebben we echt nodig om gezond te blijven... betekent heel veel wat je binnenkrijgt in een week. En dat zijn middelen die je dus niet eens jezelf toedient.
Nee. Nou, We moeten nog wel positief afsluiten, Charlotte.
Ja, natuurlijk.
Dit is wel, en dit is ook belangrijk, omdat mensen het gewoon niet weten. Hè? Dus ik weet inderdaad, zo oud ben ik dan toch wel, denk ik. Maar in 1980 was het drinkwater, hè, en dat zien ze ook. Daar waren natuurlijk ook al dingen, maar niet zoals nu. En 100 jaar geleden al helemaal niet. En zo gaat het maar toe. En zo raak je steeds verder uit balans. En daarom zijn alle, wat we noemen welvaartsziekten, wat eigenlijk een raar woord is, hè, nemen alleen maar toe.
Ja.
Hè, en we vergiftigen onszelf en elkaar. Ja, het is toch wel heel bizar. Nou, en dan zijn, daarom begrijp ik, en als je niet goed voelt, en er is een middel en je kan het overal bestellen, drugs, online.
Ja, natuurlijk.
Het wordt geflyerd, jongeren
krijgen. Ga naar de supermarkt en je haalt een fles wijn.
Ja, nou dat is gewoon alcohol. Maar ook alle chemische nieuwe middelen, die kunnen ze echt super makkelijk verkrijgbaar zijn.
Het wordt gewoon geleverd thuis, een soort pizza bezorging.
Ja, wat ik wel eigenlijk logisch vind, maar wat heel ziek is natuurlijk, dat hoe meer je uit balans raakt, hoe meer je eigenlijk weer een middel zoekt om je even goed te voelen. En zo gaat het steeds verder.
En dat is het. Ja. En dat is het. En ja, nogmaals, gelukkig hebben we de capaciteit als mens zijn om onszelf echt wel weer goed in die balans te brengen. En dat vraagt eigenlijk alleen maar een stukje bewustzijn. Gewoon nadenken. Wat neem ik tot me? Wat eet ik? Ja. Kijk, je hebt een hoofdbrein, je hebt een hartbrein, je hebt een buikbrein. Alle drie die breinen moeten gevoed worden. En het hoofd wil graag wat informatie. Die vindt rationeel heel erg fijn. Het hart wil gewoon voelen, intuïtief. Dat is de liefde. Dat is ook een stukje zielsniveau. Ja. Doe ik hier op aarde waarvoor ik hier ben? Heb ik zingeving? Sta ik 's ochtends op en leef ik mijn purpose?
Ja.
Daar zit al zo'n groot stuk. Mensen zijn niet verbonden met hun ziel. Maar je hebt een ziel.
Ja.
Hè? En je hebt een lichaam.
Ja.
Je hebt geen ziel. Je bent een ziel. En je hebt een lichaam.
Ja.
We weten niet eens hoe we het lichaam moeten behandelen en benaderen. Laat staan dat we kunnen gaan leven vanuit die ziel. Daar heb je je gevoel weer voor nodig. Dus er is dat gut-systeem en die darmen. Gut feelings.
Ja. Maar met al die slechte voeding wordt je dat allemaal compleet verstoord.
Alles
begint in je darmen. Dus ja, want je hebt ook wat boeken geschreven over brain food en dingen.
Klopt.
Waar ontbijt jij mee, Charlotte?
Nou, ik ontbijt niet.
Oké, nou, dat is
ik
ook
ontbijt niet. Niet. Ja, ik doe intermittent fasting nu al 8 jaar.
Oké.
En betekent niet dat ik nooit ontbijt.
Nee.
Want ik luister heel erg naar mijn lichaam. Dus ben ik in een periode dat ik wat drukker ben. Bijvoorbeeld 2 weken geleden heb ik een onwijs mooi retreat gegeven.
Ja.
En dat is echt van 6 tot 11 ben ik dan bezig met mensen. Het is heel intensief.
Ja.
Dan merk ik ook de week daarna moet mijn lichaam herstellen. En dan eet ik dus wel. Dus ik eet eigenlijk naar behoefte.
Ja,
wanneer mijn lichaam aangeeft, hey, ik heb echt trek.
Ja.
Maar vroeger was dat, dan snackte ik wat en dan ging er een Snickers in of een Mars in of een zak drop.
Ja.
Maar nu voel ik zo, omdat ik in afstemming leef met mijn lichaam, oh ja, maar dit is de behoefte die ik heb. Dus ik voel dan ook dat ik bijvoorbeeld veel meer pre-probiotische stoffen nodig heb. Dus kombucha of kefir of gefermenteerde groenten. Dat voel ik. Dus mijn lichaam geeft zo helder aan, wat wil ik eten?
Ja. En voor de mensen die niet weten wat, sorry, kefir kan je gewoon halen bij de supermarkt.
Kun je halen? Nou ja, bij de gezonde supermarkt. Bij Albert Heijn of Jumbo heb je dat niet.
Nee.
Het zal me. Overigens denk ik dat dat zeker binnenkort ook daar verkrijgbaar zal zijn, want het wordt steeds bekender.
Ja, ze gaan erin mee. Ja.
Ze gaan daarin mee. Nou, dus ik heb het wel meer bewust.
Je kan het wel kopen, maar dat is misschien niet van de beste kwaliteit. Ik heb het wel een keer. Ja. Maar dat zijn dus gefermenteerde met gezonde bacteriën.
Ja, dat zijn de gezonde bacteriën. En eigenlijk kun je het microbioom zo zien. En het is zo interessant. Daar hebben we allemaal beestjes in leven. Ja. Hè? Wij zijn een levend bacteriesoort, zijn wij gewoon. Als wij uitsterven, het menselijk ras, overleven de bacteriën overleven ons. Want de bacteriën bestaan al veel langer dan dat wij bestaan.
Ja.
Dus bacteriën zorgen voor leven op aarde.
Ja.
Nou is het natuurlijk heel erg jammer dat wij in de coronaperiode zo angstig zijn geworden voor bacteriën. En daar zo extreem met desinfect en mondkapjes en handschoenen en noem het maar op. Want dat resulteert er nu ook in dat het immuunsysteem van de mensheid gewoon een stuk slechter functioneert. En dat start in die darmflora.
Ja.
Nou, als we kijken naar de Gadza-stammen bijvoorbeeld in Afrika, dat zijn echt die oermensen. Hè?
Ja.
Er is nog 1 stam, dat zijn 800 mensen. Die leven helemaal volgens dat oersysteem. Dus die vangen hun eigen dieren en eten ze ter plekke. Zij trekken door het land, lopen soms 40 kilometer per dag om überhaupt voeding te kunnen vinden. Het is Amazing. Telefoons kennen ze niet. Het is zo tof. Nou, zij zijn nu ook een van de grootste onderzoeken eigenlijk op aarde naar de mensheid. Hoe kan het dat daar geen depressies zijn, geen kankers, geen dementie, geen Parkinson, geen het bestaat niet.
Nee.
Dus de natuurlijke reactie die wij hier hebben, en ik omschrijf het ook wel eens van, de mensheid functioneert heel goed, want we worden ziek door een omgeving die dat faciliteert. Het lichaam reageert eigenlijk heel goed erop.
Ja.
Het zit ons in de weg, want het helpt ons niet. Dat is een ander punt. Maar dat lichaam reageert naar behoren.
Ja.
Want het is een ziekmakende omgeving. Nou, daar gebeurt dat dus niet. En wat blijkt is dat zij een veel diverser microbioom hebben. Dus veel meer bacteriën hebben. Verschillende soorten bacteriën.
Ja, een microbioom is je darmflora.
Je darmflora. Ja, precies. En als je het dan vergelijkt met bijvoorbeeld 1000 verschillende bacteriën wat wij hier in het Westen hebben, versus 2500 wat ze daar hebben, en ze kennen daar die ziektes niet, is dit natuurlijk een heel interessant onderzoek wat op dit moment gaande is, waar we al heel veel informatie vanuit die wetenschap kunnen uithalen.
Ja.
Want dat betekent hoe gezonder je darmen zijn, hoe gezonder je lichaam en je hoofd is.
Ja, nou ja, dus dat is ook de darm- en breinas. Ja. Die natuurlijk direct daar. Ja, ik weet er ook iets van.
Ja, leuk hè? Ja, leuk. Ja, fijne gesprekspartner.
Maar wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, door alles heen, is het toch ook zeker voor de herstellende verslaafden of mensen die eigenlijk hun brein, net zoals ik dat heb gedaan, helemaal uit balans hebben gebracht door het met allerlei gifstoffen en drugs en toestanden en ongezonde gedachten en leefstijl weer terug te brengen. Ook heel erg, ik hoor jou zeggen, back to nature gewoon.
Ja.
En ook dat vind ik ook een hele goeie. Dus voor mij was toen ik ging herstellen, nou ja, precies de dingen eigenlijk die jij benoemt. Nou, genoeg slapen, bewegen, sporten, wat je ook doet, maakt niet uit wat het is. Goed eten en dan ook niet goed eten als in de zin van, maar ook voeding eten. Dus geen heel veel voeding is vulling, maar geen voeding.
Exact.
Nou ja, dat is alleen maar vulling.
Ja.
He, dus leren weer
voedingswaarde.
Ja, voeding. Dus echt waar je. Ja. En ik denk als je dat soort dingen doet en wandelen, zo connecten. We wonen hier in Zandvoort. Ik woon hier in Zandvoort, jij niet. Dan gewoon wandelen langs het strand. Gewoon.
Ja, de bossen in. Nederland heeft prachtige natuur. En ook midden in de stad kun je natuur vinden. Er zijn mooie parken.
Ja.
He, dus maak het ook toegankelijk voor je brein. In plaats van denken in onmogelijkheden, denk je in mogelijkheden. Ja. Want ik zeg altijd, de sky is the limit. En jij bepaalt als je maar achter het stuur gaat zitten van je leven.
Nou ja, dat is zo. Hè? En alle excuses die mensen natuurlijk hebben. En dat heb je in deze tijd ook zo verslaafd samen. Ja, maar ik heb geen tijd om te wandelen.
Dat vind ik inmiddels ook. Dat als mensen dat zeggen, dan
geen tijd
dan
om te mediteren.
Ik, dus eigenlijk vind je jezelf niet belangrijk.
Nee, precies.
Dat is wat je zegt.
Nou, en precies dat is nou juist een belangrijke boodschap voor iemand die herstelt van een verslaving. Ik ben trouwens benieuwd naar mensen die er allemaal naar luisteren en wat Charlotte allemaal voor prachtige dingen zegt. Wat jullie commentaar is op, wat jullie reacties erop zijn. Hè, maar jezelf belangrijk vinden, dat is nou precies wat er ook moet gebeuren als je herstelt van een verslaving. Hè, want dan gaat het om de liefde, gaat het om wie ben ik, wat heb ik nodig, wat heeft mijn lijf nodig, hoe kan ik beter functioneren op een hele natuurlijke manier. Nog even. Want jij biedt van alles aan, oké, je hebt een supplementenlijn, maar ook de als iemand dit nou hoort, die de podcast luistert en denkt, die Charlotte, dat vind ik wel heel tof.
Ja, wat
jij
doet ze?
Academy.
Ja, we hebben het instituut, Brain Balance Instituut, en daar leren we je echt hoe werkt dan dat brein, hè? Dus hoe werken de breinprocessen in gedrag, handeling, gevolg. Gevolg is dus altijd het gedrag.
Ja.
Maar daar veranderen we niks aan. We herprogrammeren echt de structuren in dat breinnetwerk, in het hartnetwerk, in het lichaam. Het lichaamsbewustzijn, daar trainen we mensen eigenlijk in. Van hoe goed leer je je lichaam nu echt kennen? Ja, en dat is eigenlijk fascinerend wat daar gebeurt.
Ja.
Als je kijkt naar hoe je simpel in een half jaar tijd, dat zijn acht lesdagen, dus je bent daar dan de hele dag in training. Wat mensen ontdekken over zichzelf, maar hoe een mens zich dus, ik zeg wel eens, flip je script. Dus je gaat je verhaal herschrijven.
Ja.
Want dat is mogelijk. Je kunt namelijk alles herprogrammeren.
Mm, ja.
En dat vind ik zo wonderbaarlijk. Dus we zeggen ook wel eens, ontdek de wonderlijke wereld van jouw brein.
Ja.
De onvoorstelbare mogelijkheden.
Ja,
waarvan je denkt dat het niet kan, kan wel.
Mm.
En dat leren we met de beste trainers, delen we dat. Ja. En daarnaast geven we ook retreats. Dus echt 5 dagen weg of 3 dagen weg.
Ja.
Waarin je een hele reset meemaakt. En natuurlijk de theatertours. Ik sta zelf in de theaters.
Wanneer, dat doe je nu of dat ga je doen?
November starten we. Die is helemaal uitverkocht, november en december. En dan maart, april, mei ook weer. Dus we hebben hem verlengd.
En je zegt we, dat is met meerdere mensen.
Nee, ik. Maar oké, ik heb een heel team die daaraan werkt. Dus het voelt heel erg als we. Ik zeg nooit tuurlijk. Ik. Want ik geloof heel erg in het collectief en niet in... Ik ben degene die de informatie deelt. Maar we doen dat met z'n allen.
Mooi.
En ook de mensen die in de zaal zitten. Dus daarom maakt het ook meteen we.
Ja. Ja. Nou, ik vind wel... Ik wil je bedanken, Charlotte, voor het delen van al jouw... Nou, superveel informatie en wijsheden en inzichten. Ja. Maar ook, je bent wel ook een long way gekomen zelf, hè?
Ja. Van, ja, tuurlijk. Je doet niet voor niks wat je doet.
Nee,
ja.
Maar dat is toch hartstikke, hartstikke bijzonder.
Ja.
Hè, jouw leven, daar hebben we het eigenlijk niet zoveel over gehad. Maar wat je nu doet, is toch waanzinnig fijn en helpend voor de mensheid. Dus
ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel. En lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze podcast. En deel het met anderen, zodat er meer bewustzijn komt. Het gaat niet over ons, het gaat over ons allemaal. En ik zeg ook altijd, samen verslaan we verslaving. Maar dan moeten we wel inzicht hebben, bewustzijn. Dus deel het met anderen. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik hoop je te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel en dankjewel, Charlotte.
Dankjewel.